In Openbaring 20 waren wij min of meer bij de 1000 jaren, want zo heet dat daar een keertje of 6. De 1000 jaren waarin Satan gebonden is. Maar die 1000 jaren, zoals gezegd, maken deel uit van het koninkrijk van Christus. Dat wil zeggen het geopenbaarde koninkrijk van Christus op aarde. En 1000 jaar is, als u het mij vraagt, toch een lange tijd. Maar 1000 jaar lang heeft men van doen met de heerschappij van Christus vanuit Jeruzalem. En gedomineerd door het koninklijke volk. Dat zou heersen met God. Want dat is de betekenis van de naam Israël. Tsar. Caesar, tsar, keizer. Israël. Heerser met God heet dat. Ook in de Bijbel zelf wordt het zo vertaald en uitgelegd bij gelegenheid. Dat is dat koninkrijk dat aan geen ander volk zou worden overgelaten. Want zo heet dat in Daniël hoofdstuk 2. Maar het 1000 jaar is de periode waarin Satan gebonden is. En het is nog een deel natuurlijk van dat koninkrijk zoals dat zou plaats hebben op deze oude aarde. Want hierna, en het wordt in de eerste plaats is dat volkomen logisch, maar in de tweede plaats wordt ook gewoon verteld hier. Hierna is sprake van een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Maar dat koninkrijk gaat uiteraard gewoon door. Dat verandert niet. De aardigheid is om toch even vast te stellen dat koninkrijken hier op aarde gewoonlijk ook maar een beperkte houdbaarheid hebben. Alles in deze wereld gaat nou eenmaal voorbij. En vandaar dat je in de Bijbel ook leert over zelfs wereldrijken die elkaar opvolgen in de loop van de tijd. Ze blijven niet oneindig bestaan. En ik zal u er niet mee lastigvallen, maar zelfs in Europa, nou ja, ook in Europa, hebben wij van doen met koninkrijken die verdwenen zijn. Waarvan we niks meer weten eigenlijk. Terwijl het nog niet eens zo heel lang geleden is dat ze stuk voor stuk omvielen. Nou, een jaartje of 100 geleden en dan nog wat langer eventueel. Maar dat is nou eenmaal zo, hè. En in mijn dagen was trouwens Griekenland ook nog een koninkrijk. En ik weet niet hoe oud ik precies ben, maar daarvoor had je nog Italië en Roemenië en Turingen en koninkrijken. Ik roep maar even wat zo. En daarna had je natuurlijk nog bisdommen, prinsdommen en markiezaten en toen maar weer. Maar ze blijven niet eeuwig bestaan, ze vallen in elkaar. In mijn dagen, en u ook trouwens, hadden we ook nog de Sovjet-Unie. Hè? Het is toch ook gewoon in elkaar ge... Nou goed, er was geen koninkrijk. In Oost-Duitsland was dat ook niet, maar bestaat ook niet meer. En te vrezen valt dat Friesland het ook... Nou ja, goed, laat maar zitten. Ja, met de opwarming van de aarde, broeder, moet er een eind komen. Nou ja, goed. Het verdwijnt, maar daarom is het zo bijzonder dat de Heer zo'n 3000 jaar geleden liet weten aan David dat zijn koningshuis bestendig zou zijn tot in eeuwigheid. En in elk geval geldt dat voor dat koninkrijk zoals het uiteindelijk zal bestaan onder de rechtstreekse heerschappij van de zonen Davids in de wederkomst van Christus namelijk, enzovoorts. Dat is inderdaad waar, dat is maar niet 1000 jaar, dat is een eeuwig koninkrijk. En het heeft al een begin in 1000 voor Christus, feitelijk. Nee, bij David. En misschien heeft het al een begin op bladzijde 1 van de Bijbel. Want daar is toch de bedoeling dat er een mens, een Adam, komt naar Gods beeld en gelijkenis die de aarde zou onderwerpen en daarover heersen. Daar is toen niet al te veel van terechtgekomen, althans niet in eerste instantie. Maar in laatste instantie komt dat wel, en dat die hele geschiedenis daarvan, of laat ik het andersom zeggen, de hele heilsgeschiedenis kan gevat worden in, binnen deze opvatting. De zogeheten leer van het koninkrijk. Sommigen doen dat ook en zien daarbij een heleboel andere zaken over het hoofd. Zo gaat het altijd dan natuurlijk. Maar goed. Hoe dan ook, die 1000 jaren is niet de periode van het koninkrijk. Het is de periode van waarin Satan gebonden is. Ik zou bijna zeggen, dan moet hij wel bestaan, anders kun je hem niet binden. Het is een wat vreemd argument waarschijnlijk dit, maar toch... Nee, toch is dat een goed argument. Ik bedoel, het argument was ook van in de toekomst zal een Joodse natie een verbond sluiten met een vorst die komen zal. Dan moeten we wel zo'n Joodse natie zijn. En dat is voor ons vanzelfsprekend, want die bestaat. Maar die is er even lang niet geweest. Wel heel lang niet eigenlijk, zie. Dat is pas officieel sinds 1948 dan, vooruit. Maar toen maar weer. Ja. Het moet er dan wel zijn. En als iets als Edom of Moab of Asser of hoe het maar heten mag, in de eindtijd een rol zal spelen. Ik had Babel moeten zeggen natuurlijk primair. Ja, dan moet het er wel zijn. Dat is het dus ook, ja. Goed, dan hebt u meteen door wat de problematiek is rondom dit soort profetische hoofdstukken. Niet dat die hoofdstukken onduidelijk zijn, maar ze impliceren dat heel wat andere zaken ook actueel zullen zijn. En als je dat niet in gedachten hebt of niet wil accepteren, dan kun je met zulke hoofdstukken niks. Dat is eigenlijk waar dit soort hoofdstukken, met name boek Openbaring, het meest onder geleden heeft. Maar goed, dat ga ik nou verder maar niet uitleggen. Het is 1000 jaren, daarna wordt hij losgelaten, hebben we gelezen. En dan krijgen wij te doen met weer dat de volkeren verleid worden 1000 jaar later. Ze zijn altijd ontevreden. Maar dit keer weer een optreden van Gog en Magog. Dat weer staat er hier niet bij in vers 8. Het is gewoon Gog en Magog. Maar ik geloof dat ik u verwezen heb naar Joël 2, waar sprake was van een volk dat niet meer wezen zal tot de jaren van vele geslachten. En uit de vergelijking met Ezechiël 38 en 39 blijkt dat het daar in Joël 2 gaat over Gog en Magog. In de tweede helft van de 70ste week van Daniël namelijk. En meer dan 1000 jaar later zullen die volkeren opnieuw leiding geven aan een opstand tegen Jeruzalem. Maar dat is dan uiteindelijk in Jeruzalem waar de stoelen des gerichts staan van het huis van David. Dat is aanvankelijk in de 70ste week niet zo natuurlijk. Het is een ongelovig Jeruzalem. Maar hier heb je van doen met Jeruzalem, dat hoofdstad is van het Messiaanse Rijk. Een wereldomvattend rijk. Het rijk van de laatste Adam, waarvan de eerste een voorbeeld was. En dat soort dingen meer. Ik hoop dat hij goed die lijnen vasthoudt, want het is maar niet een detail. Het is de combinatie van al die lijnen die in de Bijbel getrokken worden. Gaat naar de jongste dag aan toe. En ik heb u vorige keer geloof ik ook gezegd, een van de dingen, een van de belangrijkste dingen van de hele heilsgeschiedenis is dat God de tijd neemt om het een en ander te demonstreren. Voor tijd en eeuwigheid. En een van de dingen die gedemonstreerd worden is dat wat je ook doet om de mens, dan wel de mensheid, dan wel de individuele mens, te verbeteren, te ontwikkelen. Wat je ook doet, het leidt tot niks, omdat er in wezen fundamenteel in de mens wat niet goed zit. En dat is de kern van het verhaal. dat in de mens geen goed woont. Dat hij af en toe dingen doet die wij als goed beoordelen, dat mogen dan zo wezen, daar ga ik nou niet over, wil ik ook niks over zeggen, want dat is mijn punt niet. Ik ontken dat ook niet. Maar het punt is dat in de kern, in zijn natuur, is de mens niet goed. Hij is sowieso een sterfelijk wezen en hij is onderworpen aan de wet van Murphy. Die houdt in dat de wet van Murphy is, alles wat mis kan gaan, zal ook misgaan. Dat is de wet van Murphy. Ja, hij werd op vele wijze geparafraseerd, dat weet ik wel. Maar daarom noem ik even het wezen ervan. Alles wat mis kan gaan, zal ook misgaan. Nou, dat is gewoon de zonde. De zondige natuur in de mens, enzovoorts. En ook na 1000 jaar ideale regering, waarbij de woningnood ook is opgelost, zal ik maar zeggen, en de criminaliteit afdoende wordt bestreden, en het onderwijs ook trouwens op de Bijbel gebaseerd is, en wat soort dingen je maar meer kunt bedenken. En bovendien alle demonen en de Satan en zijn personeel ook geen rol van enige betekenis ook maar meer speelt. Helemaal niet. Het kan ook niet meer de schuld gegeven worden. Dan blijkt nog dat als je die mens los de gelegenheid geeft, dan komt hij alsnog in opstand tegen God, zoals het altijd al was. Ja, nou ja, het is, ja, ik vertel het wat vlot en wat makkelijk, maar ja, het is tragisch, maar dat is het hele punt. Dat is wat God te bewijzen heeft en ik heb dat bewijs al lang geaccepteerd, dus ik heb er niet zoveel moeite mee om dat toe te geven. Zo is dat. En die 1000 jaren, die zijn een onderdeel daarvan. De heerschappij van de wet, maar die is al lang geleden, was ook onderdeel daarvan. Plaats een mens onder een goede wet en kijk wat er van terechtkomt. Het antwoord is, dan raakt hij de waarheid kwijt. Want dan hoeft hij alleen nog maar zich aan de regeltjes te houden. In onze dagen is dat nog steeds zo. Ook in ons landsbestuur is dat zo. We maken wetten en regels en daar houdt men zich dan aan. En de waarheid is men kwijt. Nou ja, daar zou ik wel een uur over door kunnen praten, over waarheid die men kwijt is, maar dat zal ik maar niet doen. Dus doe maar. Men is in ieder geval de Heer kwijt en daarmee sowieso alle waarheid. En die is ingeruild voor wetten en regels. Maar goed. Zo is de heilsgeschiedenis. Kortom, die volkeren trekken op, alsnog, en u weet wat er gebeurt. Het staat hier ook heel laconiek, het staat er zo verschrikkelijk kort. Ik vind het wel grappig, eigenlijk. Ik weet niet of ik dat zo zeggen mag, maar ik vind het wel grappig. Want wat denkt u wat er gebeurt? Nou ja, in een halve zin, hè, staat maar in een halve zin. En er kwam vuur neder van God uit de hemel en heeft hen verslonden. Dat was het dan.
Het is mooi geweest.
Ja, dat is wat de Heer altijd doet dan, hè. Als het definitief moet wezen, komt de vuur uit de hemel en heeft hen verslonden. Dat is alles gebeurd met Sodom en het is alles gebeurd met Babel. Voorgaande hoofdstukken. Zo gaat dat. En de duivel die hen verleidde, dat is nog steeds diezelfde figuur als uit Openbaring 12, werd geworpen in de poel des vuurs en zulfers. En vuur en zulver had je al aan gedacht, want bij vuur uit de hemel denk je ook bij vuur en zulver. Toch? Zoals bij Sodom. Ja. Zwavel, zulver, zwavel. En er was een poel des vuurs en zulvers, al waar het beest en de valse profeet zijn, thuis horen, hun plaats hebben, en zij zullen gepijnigd worden dag en nacht in alle eeuwigheid. Dat wil zeggen, zij zullen hun straf niet ontgaan en daar is geen ontkomen meer aan, zeg ik er altijd bij, want dat begrip in alle eeuwigheid, ja, dat is een beetje is een eigen leven gaan leiden, zal ik maar zeggen. Maar dat betekent dat dat onbeperkt is en dat daar geen verandering meer in komt. En ja, dat betekent het hier dus ook. Ze zullen niet meer losgelaten worden. De eerste keer was ze worden geworpen in de afgrond voor 1000 jaar. En nu is het alsnog, en nu is het in de poel van vuur en zilver. En tenzij anders vermeld, alles wat daarin verdwijnt, verdwijnt. Dat is wat is. Dat is wat vuur en zilver is. Tenzij er een wonder gebeurt, dat bestaat ook, maar dit is normaal. En dus zeg ik tenzij anders vermeld. Ik bedoel, in Daniël 3 wordt anders vermeld. Uit de vurige oven, die komen er weer uit. Maar ja, dat is een wonder. Sedrek, Mesek, Abednego. Maar doe maar. Ze worden vernietigd. En misschien hebben we te laat, maar ik voel me er niet zo toe geroepen nu. Maar ja, en misschien moet ik het er later nog eens over hebben dat de Bijbel echt leert dat alle goddelozen en wat het maar is, dat ophoudt te bestaan. Dat heet annihilatie en dat is officieel een dwaalleer. En ik zeg het maar hardop, dat u niet denkt als u thuis komt en het naast u, hé, dat is annihilatie en dat is een dwaalleer. Dat zeg ik maar meteen, dus annihilatie. En het wordt als een dwaalleer beschouwd. Want men meent dat de goddelozen tot de lengte van jaren gepijnigd worden. En niet ophouden te bestaan. En ik beweer dat ze wel ophouden te bestaan. En dat niet dat het mij ook maar iets uitmaakt. Dat is mijn zaak niet. Wat mij wat uitmaakt is of de Bijbel zoiets leert of niet. En ik meen dat de Bijbel leert dat dat zo is. De goddelozen zullen niet meer zijn. Tot in eeuwigheid. Net zo min als dat deze oude aarde ooit nog ergens zal zijn. Zelfs niet op de mestveld. Er wordt voor die geen plaats meer gevonden. En dat is ongeveer het volgende vers. Want de volgende pericoop, de volgende alinea, dan wel paragraaf of hoe je zo'n ding maar noemt, begint in, laten we zeggen, 20 vers 11. En loopt tot en met 21 vers 1. Ik zeg dat nu met nadruk, waarschijnlijk zeg ik het volgende keer weer. Over 14 dagen. Ik vind het namelijk belangrijk om dat vast te stellen. Want kijk, leest u maar even mee. Vers 11 van hoofdstuk 20 zegt: ik zag een grote witte troon en degene die erop zat, van wiens aangezicht de aarde en de hemel wegvloden en geen plaats is voor die gevonden. En mijns inziens eindigt deze pericoop met 21 vers 1. En ik zag een nieuwe hemel en een nieuwe aarde, want de eerste hemel en de eerste aarde was voorbij gegaan en de zee was niet meer. Punt. En ik had het erg prettig gevonden als hoofdstuk 21 daarna pas was begonnen. Want dan waren we meteen van enige misverstanden af. Want ja, de volgende perico begint gewoon in 21 vers 2. Namelijk, en ik, Johannes, zag de heilige stad, het nieuwe Jeruzalem, nederdalende van God uit de hemel, toebereid als een bruid die voor een man versierd is. En wat het maar was. Nieuw visioen. En het begint daar.
Al die versen hier tussen, staan die niet in de grondtekst?
Jawel, die versen die ik nou even niet genoemd staan er wel in. Maar u wordt geacht te begrijpen dat dat inderdaad een soort parenthese is. Dat wil zeggen vers 12 tot en met vers 14. Want de hoofdgedachte is die oude aarde en hemel verdwijnen, vers 11. Daar komt een nieuwe hemel en nieuwe aarde voor in de plaats, 21 vers 1. En je vraagt je af hoe het dan zit met degene die in die oude aarde en die oude hemel. Ja, logisch toch? Geleefd hebben. Wat is daar dan mee? En het antwoord is, die gaan door het oog van de naald. Die gaan onder de roede door. ik gebruik even een paar Bijbelse metaforen. Zijn er metaforen? Oh, oké. Beelden dan, vooruit. Die gaan namelijk voorbij de witte troon, waar ze geoordeeld worden. Dat is wat het is. En mijn punt is, maar nou loop ik dus heel snel vooruit, en dat doe ik echt met opzet. Mijn grote punt is namelijk dat dat visioen met betrekking tot een nieuwe hemel, nee, sorry, dat dat visioen met betrekking tot de heilige stad, want ik strap er weer in dit opschrift boven het hoofdstuk, dat het visioen over het nederdalen van de heilige stad, het nieuwe Jeruzalem van God uit de hemel, dat begint in 21 vers 2 en dat neemt de rest van dit boek en van de Bijbel in beslag, dat dat een visioen is niet over een geprefabriceerde stad die vanuit de hemel, nieuwe hemel, of die vanuit de hemel zo nederdaalt, je kan er naar kijken en dan daalt die neder op, en die wordt dan gezet op een nieuwe aarde. De idee bestaat namelijk, dat is de gangbare opvatting, hè? Orthodox, gangbare opvatting. Hier heb je de oude aarde die verdwijnt, komt de nieuwe aarde voor in de plaats en dan vanuit de hemel, nieuwe hemel, oude hemel. Gekke, daar hebben ze het nooit over. Dan is daar al een stad geprefabriceerd, iedereen kent dat woord toch? Ja, prefab heet het. Dat is tevoren gebouwd, daar in de hemel. En dan wordt het vanuit de hemel op aarde gezet. Daarna staat erbij hoe groot die stad is. En dan krijg je toch enige problemen. Over hoe dat eigenlijk past. Is die nieuwe aarde dan zoveel groter? Nou ja, je stikt daarin. Maar dit is nou net mijn punt. Dit is een misvatting. Dit is een misvatting. Want ineens, zomaar ineens, plotseloos, ineens, wordt dat laatste visioen ineens letterlijk genomen. Ik weet dat het klinkt voor sommigen als vloeken in de kerk, wat ik nou doe, maar sorry. Het wordt ineens letterlijk genomen. Daar hadden we geen last van toen het ging over twee beesten. We wisten heel goed dat we niet in Artis waren. Nou ja, of in het Krugerpark, voor mijn part. Maar toch. En toen het ging over de draak in hoofdstuk 12, wisten we dat ook, dat het niet letterlijk was. Hebben we dat nog? En het meten van de, nou wordt het twijfelachtig, maar het meten van de tempel en de voorhof niet, omdat hij de heidenen gegeven was in hoofdstuk 11. Nou ja, dat was toch nog niet letterlijk. Die twee getuigen wel hoor. Ja. Maar dat was in Jeruzalem, maar Jeruzalem werd uitgebeeld in de voorhof. En dat bedoel ik te zeggen, er was niet een letterlijke voorhof in openbaring 11. Nou ja, enzovoort. En in hoofdstuk 6, over die zegels enzovoort, en die ruiters op die vier paden enzovoort, dan weet je toch dat dat niet letterlijk was? Nou ja. En nou ineens hebben we het over, in hoofdstuk 21, over de heilige stad, het nieuwe Jeruzalem nederdaal. En dan denk ik me dat er iets letterlijks aan is. Dit is niet letterlijk. Dit is gewoon een laatste visioen. En het is ook een breed visioen, want het is de uitbeelding van hoe het koninkrijk vanuit de hemel op aarde gevestigd wordt. Want Jeruzalem figureert in de Bijbel wel degelijk als uitbeelding van het Messiaanse Rijk. U weet wel, de stad van de grote koning. En Jeruzalem wordt wel vaker overdrachtelijk genomen, bedoeld. En bovendien, er zijn nogal wat liederen, psalmen en gezangen in Kluis, en natuurlijk van Johannes de Heer en van Senki en Moody en Louis, maar waar, die gaan over Jeruzalem En men bedoelt daar niet een letterlijk Jeruzalem mee. Dikwijls de hemel, overigens. Maar soms ook gewoon het koninkrijk, of wat er voordoor moet gaan. Maar in ieder geval het koninkrijk. En dat is wat het is. En het nederdalen van het koninkrijk uit de hemel, dat vindt niet plaats na de jongste dag. En dus op een nieuwe aarde, het vindt plaats bij de wederkomst van Christus, nog op deze oude aarde zelfs. En dat geeft ons trouwens ook het recht om enige uitspraken over dat nieuwe Jeruzalem ook in onze dagen op ons van toepassing te brengen. Anders zou je dat niet mogen doen. Die van, hij zal alle tranen van de ogen afwissen en dat soort dingen meer. He? Dat staat over dat nieuwe Jeruzalem. Maar Jeruzalem, daar is de uitbeelding van het koninkrijk. En wij leren daarover, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden gelijk in de hemel, alzo ook op de aarde. En als je die niet kent, dan ken je misschien dan toch Efeze hoofdstuk 1, dat het de bedoeling is dat het heelal, alle dingen, onder één hoofd worden gebracht, letterlijk vertaald. Worden samengebracht onder Christus, beide wat in de hemel is en wat op de aarde is. En dat gebeurt in de wederkomst van Christus. En al wat op aarde is en wat niet onder Christus valt of zich niet aan hem onderwerpt, wordt dus inderdaad gebonden dan en voor minstens 1000 jaar, althans voorlopig, geworpen in de afgrond, hebben we net gelezen, enzovoorts. En daarna komt alsnog de jongste dag. Maar het nederdalen van dat nieuwe Jeruzalem is een uitbeelding. Het is een beeld. Het is een uitbeelding van de openbaring van het koninkrijk van Christus, dat gefundeerd is op het werk van de 12 apostelen. En bovendien is het gebaseerd op de 12 stammen van Israël. Want het is het koninkrijk dat niet aan een ander volk zal worden overgelaten. Heb je dat nog? Want ze zijn 12 fundamenten en 12 poorten van de stad die genoemd worden naar de 12 apostelen en naar de 12 stammen van Israël, om maar eens wat te noemen. Bovendien, de stad heeft maar 1 afmeting, lengte, breedte en hoogte is identiek. Toen zei iemand, dan is het een kubus, dan zeg ik, nou het kan ook een bol wezen hoor. Die prefereer ik persoonlijk. En dan heb je ook nog. Nou ja, het had ook nog een piramide kunnen zijn. Even lang als breed als hoog. Verder weet ik het zo gauw niet. Je kan ook een scheve piramide zijn. Dat is asymmetrisch, kan ook nog. Ja, nou, ik zeg niet voor niks, het kan ook een bol wezen. Want ja, dat komt het meest overeen met de vorm van de schepping die immers uitgespannen is vanuit één centrum, volgens de Bijbel. Dus toen maar weer. Bovendien ben ik van mening dat dit Jeruzalem, dit koninkrijk, ook de hemel niet verlaat, maar gewoon vanuit de hemel nederdaalt op de aarde. Dat wil zeggen, zich uitbreidt naar de aarde. En daarmee in heel de schepping. En waar die rond is, ja, oké. Dan wordt dat koninkrijk ook uitgespannen vanuit de hemel tot naar de aarde en inclusief de aarde enzovoorts. Dat soort dingen, daar weten ze op het Malieveld niks van, maar dat leg ik een andere keer wel weer uit. Hè. Ja. Vragen ze me later, waar had je het toen over? Dan zeg ik met de hand op het uit, geen idee. Ben ik dat ook weer vergeten. Het is de waan van de dag. Maar toen maar weer. Maar dat is nu allemaal mijn punt, eigenlijk nog niet. Maar ik vind het leuk om dat vast even te zeggen. Want waar we het nu over hebben, is over deze pericoop, deze paragraaf van die loopt vanaf 20 vers 11 tot en met 21 vers 1. Een oude aarde verdwijnt en een nieuwe aarde verschijnt. Nou ja, hemel en aarde. Hij sluit trouwens aan bij Genesis 1 en zoveel andere versen. Maar Genesis 1 vers 1. In den beginne schiep God, en dan staat er in onze vertaling, de hemel en de aarde. In werkelijkheid er staat de hemelen en de aarde. Er staat namelijk een meervoud. En waarom ook niet, later leren we over de derde hemel. Dus dat kan heel goed dat je meerdere hemelen hebt. God schiep de hemelen en de aarde. En bovendien, hoe het komt, heeft men mij nooit kunnen uitleggen. Dat wil zeggen, dat heb ik ook nooit kunnen vinden. Maar traditioneel wordt binnen het Jodendom, die geacht wordt de Tora te kunnen lezen, wordt gelezen daar Shamayim, HaShamayim, de hemelen, maar niet Shamim, maar Shamayim. Dat wil zeggen, men leest het alsof er twee zijn, want Ayim is de uitgang mannelijk tweevoud. Wij kennen dat in het Nederlands niet. Het is een tweevoudsvorm. Het zijn er twee. Net als Mitzrayim, dat is Egypte. Maar het zijn er twee. Dat klopt, want we kennen Opper- en Neder-Egypte. En in de latere dynastieën van Egypte vind je dan ook de farao afgebeeld met de zogenaamde dubbele kroon, heet dat. Hè? Ja, dat doet er nou niet zoveel toe, maar het zijn de beide Egyptes. Dat ook overdrachtelijk een betekenis heeft, ja, dat is ook zo, maar dat ga ik nou niet uitleggen. En dan heb je nog het eerstgeboorterecht dat gegeven wordt van Jacob aan Ephraim. Dat zijn er geen twee, het is er maar één. Maar een eerstgeborene telt voor twee en dus wordt toch gelezen Ephraim. Dubbele vrucht. Heb je dat? Nou ja, het is een tweevoudsvorm. In de beginnen schiep God twee hemelen dus. En begrijp me goed, dat wordt niet eens zo geschreven. Het wordt geschreven als hemelen, dat wel. Maar dat het er twee zijn, zo wordt het gelezen. Dat is waarom Joden geacht worden Torah te leren. Ze moeten leren het te lezen en ook volgens de traditie. Maar op een of andere wijze weet men, het zijn twee hemelen. Dat klopt ook trouwens, want wij kennen de beide hemelen van de schepping als de hemelen van de sterren. Dat heet de sterren des hemels. En we kennen de hemelen als die van de vogelen. Van de vogelen des hemels. En het onderscheid wat wij daartussen maken is die van de vogelen, dat noemen wij de atmosfeer. En die van de sterren noemen wij het heelal. Wat natuurlijk ook niet kan, want het is dan niet heelal. Het is niet alles en het is niet heel, het is een stukje.
Wat is de naam?
Maar hoe moet je het dan noemen? De ruimte, ja, we hebben hier toch ook een leuke ruimte onder dit zadeldak. Maar goed, dus we hebben er geen goed woord voor, maar toch maar weer. Maar u begrijpt wat het is. Dat is de schepping. En dat men doet alsof het daarboven allemaal groter en groter wordt, ja, dat geeft ons een vertekend beeld. Dat is nou weer jammer. Maar het is gewoon vanaf de aarde gerekend, daarboven hebben we de atmosfeer, dat heet, noemen we atmosfeer, maar dat is de hemel van de vogels. En daarboven heb je er nog één, en dat is de hemel van de sterren, daarboven heb je er nog één. Alleen dat is niet meer fysiek, althans niet volgens onze fysica. Hoewel die geen duidelijke grenzen heeft hoor, onze fysica. Maar dat, laat maar zitten, daar gaan we dan maar niet in verdiepen. Maar dat is de derde hemel en dat is de hemel der Shamayim. De hemel boven die twee hemelen uit Genesis 1 vers 1. Het heet ook de hemel die van ouds is. En de term derde hemel komt natuurlijk uit 2 Korinthe 12 of zo. Paulus is opgetrokken geweest tot in de derde hemel. En toen zei hij, ja, of dat nou in het lichaam of uit het lichaam was, daar wil ik het ook, daar wil hij het ook niet over hebben. Hij zegt, dat weet ik ook niet. En dat is wat ik net ook zei. Dat is die derde hemel, dat is, als u mij vraagt, strekt hij zich ook uit tot de aardbodem, maar is van een andere orde. Wij noemen dat de geestelijke wereld. En het woord geest is dan een samenvatting voor alles wat je niet kunt zien, tasten, ruiken, meten of wat. Maar is, ja.
Maar in de holle aarde is de derde wereld toch veel makkelijker, omdat
het
derde
heeft. Nou ja, oké.
Dat is het echt het centrum.
Nou ja, wellicht, maar ook dat breidt zich uit natuurlijk. Maar toen maar weer. Ja, als je dat beeld hebt van die holle wereld, om zo te zeggen. Want ik weet er ook geen goed woord voor. Dan wordt het toch enigszins makkelijker om het te begrijpen, hoor, dit soort zaken. Want het punt is dat er komt wel een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Maar die term staat ook al in het Oude Testament. Er staat namelijk in Jesaja 65 en 66, denk ik, over een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Maar daar lezen de Joden ook. Shamayim, de twee nieuwe hemelen en een nieuwe aarde. Dat is de schepping. En dat wil dus zeggen dat de hemel der hemelen, dat is wat wij gewoonlijk de hemel noemen, in de zin van waar God woont, waar de engelen zijn of wat dan ook maar, de hemel der hemelen, die maakt geen deel uit van de schepping. Die was er al, daarom heet het ook de hemel die van ouds is. Hebben jullie dat nog? Ja, je moet gewoon accepteren dat je bepaalde dingen niet begrijpen kunt. Je kunt je van die derde hemel sowieso geen voorstelling maken. En van die tweede hemel trouwens ook niet, hoor. Maar goed, maar wij verbeelden ons dat omdat we rekensommetjes kunnen maken en tekeningen. En dan denken we dat we de hemel, de tweede hemel van die sterren, dat we dat wel begrijpen. Maar dat is ook onzin natuurlijk, daar begrijpen we niks van. En men bestudeert het nog elke dag om te komen tot een beter begrip van hoe het eigenlijk is van het heelal, hoe dat werkt enzovoorts. Nou, daar ben je voorlopig nog niet mee klaar. Dus doe maar. Je moet er gewoon accepteren, de Bijbel zegt dat gewoon zo. En dat is het dan. En dus, twee hemelen, één aarde, dat wil zeggen alle zienlijke dingen. Dat is de schepping. En die zal vervangen worden. Door een nieuwe. En het heet dus nieuwe hemelen, nieuwe aarde. Maar het heet ook bij gelegenheid nieuwe schepping.
Ik maak alle dingen.
Ja, ik maak alle dingen. Maar alle dingen is dat is het woord heelal.
Ja.
Alle dingen. Wat vertaald is met alle dingen, gewoonlijk. Althans, het Nieuwe Testament is de vertaling van het Griekse tapanta. En tapanta is geen meervoud in de zin van dingen. Tapanta is een enkelvoud. Het al. En wij vinden dat in het Nederlands te kort, zo'n woord, van twee letters. Het al. Dus toen hebben we het nog een keer genoemd. Het heel al. Hetgeen wat komisch is, want heel en al is volstrekt twee keer hetzelfde. Ook etymologisch, hè? Want heel en al is volstrekt identiek. Of je nou een E uitspreekt of een E of een A, de klinkers doen er niet toe. En of er nou al of niet een H uitgesproken wordt daarvoor, ja, daar hebben ze in Atom wel problemen mee. Of, hè? Of in Holdebroek ook trouwens. Maar goed. He? Het heel of al, dat is gewoon hetzelfde woord. En het heel al is twee keer hetzelfde. Maar het duidt aan één ding. En God zegt, ik maak het al, dat is dus twee hemel en één aarde, nieuw. Alle dingen voor zover bij elkaar behorend. Dat is wat het is. Taalkundig volkomen verantwoord. Nou goed, ik zag een grote witte troon, want dat koninkrijk van hiervoor, dat gaat natuurlijk gewoon door. Ja. Het is een intermezzo doordat de duivel is losgelaten en de volkeren worden verleid en opgejut en oké. En er komt er een oordeel over, maar dat is nog steeds van de troon, van een eeuwig koninkrijk enzovoorts. Ik zag een grote witte troon en degene die daarop zat, van wiens aangezicht de aarde en de hemel wegvloden, dat is beeldspraak uiteraard. Dit is een visioen. Johannes ziet dit. En hoe je dat moet uittekenen, zeg ik altijd, dat weet ik niet. Maar hemel en aarde verdwijnen, vlieden weg van het aangezicht des Heren. Dat is een soort beeldspraak ontleend aan de oud-testamentische idee dat niemand kan God zien en leven. Dat niemand kan staan, in de zin van staan blijven, voor het aangezicht des Heren. En bovendien komt het voort uit ook een tamelijk filosofische gedachtegang die zegt, een zondige wereld heeft geen recht van bestaan en kan dus nooit stand houden. Vroeg of laat moet daar een eind aan komen, want het kan zichzelf niet in stand houden. En wij hebben die gedachte, dat is een klassieke trouwens hoor, die gedachte dat niets in deze wereld zichzelf in stand kan houden en dus de wereld zichzelf ook niet. Die gedachte hebben we zwaar verdrongen door precies het tegenovergestelde uit te denken. Namelijk, deze wereld ontwikkelt zichzelf, is vanzelf, wat natuurlijk niet kan, vanzelf tot stand gekomen. Dat kan natuurlijk niet, want er was geen zelf, dan kan het ook niet vanzelf tot stand komen. Wij bedriegen ons met ons eigen taalgebruik. Het is vanzelf ontstaan en daarna ontwikkelt het zich. Maar als dat zo is, waarom maakt men zich dan zo druk over een eventueel ondergang van de aarde enzovoort? Want als er dan evolutie is die de dingen maar verbetert, waarom zijn wij dan bang dat het slecht gaat? Dat kan ik wel vragen, maar daar krijg je toch geen antwoord op. Want het is iets als vloeken in de kerk. Want u weet dat dat kerk is, hè? Dat wil zeggen, religie is die hele idee van evolutie enerzijds, maar ook het hele idee van als we er niks aan doen, dan vergaat de wereld. En dan is het onze schuld. Vroeger was het omdat we een atoombom hebben laten vallen ergens, of twee. En nu is het omdat we de waakvlam van de gijzer. Wie heeft er nog een gijzer? Niemand meer toch? Dat mag niet meer.
Je mag geen keten, maar er zit ook een vlammetje in.
Wat? Waar zit
de
vlammetje?
In de cv-ketel.
In de cv-ketel. Ik ben, broeders en zusters, ik ben zo blij dat ik al bijna 30 jaar, nee nog niet, 28, 27 jaar, woon in Almere. Daar hadden we, ik weet niet hoe het nu is, maar toen ik er kwam wonen, had niemand daar een cv-ketel. En dus ook niet zo'n maakvlammetje. En dus ook geen storing. Ik heb mijn leven lang altijd problemen gehad met cv-ketels die het niet meer doen, want de beveiliging met een maakvlammetje is vervuild en verrot. En een man, wat een getop. Als er ergens iets kapot gaat, is trouwens altijd de beveiliging. Wist je dat? Ik ben enigszins technisch aangelegd, dat is mijn ervaring. Het is met je computer toch ook. Als er wat fout gaat, dan komt het toch door de beveiliging. Er is altijd iets met beveiliging. Nou goed, van de week werd ik gewaarschuwd. Er staat iemand zijn auto. Ze hadden een grijze, ik zal geen merk noemen, maar het nummer begint met 29. Ja, er staan de lichten te knipperen en weet ik veel. Ja, dat is de beveiliging. Dus ja, ik moest weer rennen. Nou ja, goed. Wat is er nu weer aan? Het is altijd de beveiliging die. Maar goed. Maar ik ben zo blij. Want wij hebben in Almere, voor de goede orde, wij hebben de stadsverwarming. Dus de ketel staat een kilometer of 5 verderop, heb ik begrepen. En daar hebben we nog nooit problemen mee gehad. We hebben geen omkijken naar. Af en toe komt er. Af en toe komt er iemand aan de deur en dan wordt de meter vervangen of zo, dat wel. En inderdaad, er zit ergens een thermostaat in huis die het dan na verloop van tijd niet meer, die had er niet moeten zitten, sowieso niet. Het is onzin, want er zitten ook thermostaten op elke radiator. Dus als je een centrale radiator hebt, dat is gewoon flauwekul. Als ze dat uitgedacht hebben.
Maar het is niet het duurzaam van.
Ik kan het zelfs de monteur niet uitleggen dat ik het onzin vind en dat ik liever heb dat hij hem weghaalt dan dat hij hem repareert. Dat is ze niet uitleggen. Nee, hij moet ze repareren.
Kun je iets van die nummer
Het is allemaal geld. Ja. Maar daar heb je gelukkig geen problemen. Maar dat allemaal even terzijde. Maar men maakte zich problemen over, want de aarde vergaat. Zoals het meisje zei. Ik geloof op televisie, het meisje zei. Ja, maar het gaat wel over onze aarde. En dus gaan ze demonstreren op het Malieveld. Ik vind het zo bespot. Die arme kinderen, die worden al meegenomen in de grote leugens van deze zogenaamd beschaafde wereld. En die arme kinderen die geen idee hebben van wat de aarde feitelijk is, die denken dat de aarde vergaat. Jongens, jongens. En daarom maken ze zich ook nog druk over Zwarte Piet. En die bestaat niet eens, notabene. Dus ja, die wereld van vandaag, sorry. Het was natuurlijk altijd al zo, maar je moet 70 jaar worden en ouder om te weten dat dat zo is, hè, zuster? Is niet... Nou goed, nou ja, laat me zitten, maar zo is. Ik heb er geen goede woorden voor over. Als u maar simpelweg begrijpt dat de schepping bestaat uit twee hemelen. Twee hemelen, zeven bestaan niet, dat komt uit de Koran. Dus islamitisch, zeven hemelen. Iemand heeft me trouwens gezegd dat het in de Talmud staat, maar dat heb ik nooit kunnen vinden. Maar ik hoef het ook niet te vinden. Uit de Bijbel weet ik, er zijn twee hemelen en één aarde en die gezamenlijk zijn de hele schepping. Of er nog wat anders bestaat dan de schepping, ja, want God is niet geschapen. Dus er bestaat. Bestaat al meer. En de hemel der hemelen ook niet, want er staat die van ouds is. En de uitdrukking de hemel der hemelen die van ouds is, impliceert, nee, laat ik het anders zeggen, die uitdrukking betekent alleen maar wat als er dus ook iets bestaat als hemel die niet van ouds is. En dus ergens aantoonbaar, aanwijsbaar begin heeft. Nee, dat is gewoon een kwestie van goed lezen. De hemel der hemel. De hemel die van ouds is. Ergens in de psalmen. Dat is dan toch duidelijk. Die onderscheidt zich van die twee hemelen. Die in den beginnen ooit. Want dat is het begin van de hele Bijbelse geschiedenis. Die in de beginnen gemaakt is enzovoorts. Maar dus die hemel. Iemand zei maar de hemel waar God woont is ook verontreinigd enzovoorts. Moet vervangen worden. Ik wil u zeggen. Daar heb ik geen weet van, want ik heb het in mijn Bijbel niet gelezen. Ik heb het wel eens gehoord. Ik ken de gedachte, maar ik kan het in de Bijbel niet vinden. Het is twee hemelen en één aarde zijn geschapen, de geschapen wereld. Die wordt vervangen, maar over de derde hemel heb ik dat nooit gehoord. Dus dat u dat weet. En wat de grote witte troon betreft... U weet, en ik probeer het heel netjes te zeggen. Ik kom uit kringen van bedelingenleer enzovoort. Waarvan ik ook een aanhanger ben, want het is een Bijbels gegeven. Maar daar wordt wel eens geleerd zoiets als... Ja, bij de opname van de gemeente... Nee, laat ik het zo even zo zeggen. Daar worden dikwijls verschillen gemaakt die er niet zijn. Dat is een soort... gewoonte geworden, een soort drang geworden, omdat men in traditioneel christelijke kringen sowieso geen onderscheid meer kent. Het is allemaal één potnat, één verhaal en we zijn sinds Adam onderweg naar de jongste dag met hier en daar wat slechts weer onderweg, maar dat is het dan ook wel. En wij leren bedelingen te onderscheiden, dat is volkomen terecht, maar daarmee worden dikwijls vervolgens verschillen aangewezen die in werkelijkheid geen verschillen zijn. En dat probeer ik dan weer recht te zetten. Zo kent men terecht, kent men de rechterstoel van Christus. De rechterstoel van Christus, die wordt genoemd in Romeinen hoofdstuk 14. Waar staat dat wij allen... Dat ieder geopenbaard moet worden voor de rechterstoel van Christus. En dat ieder voor zichzelf rekenschap zal geven enzovoorts. Voor de rechterstoel van Christus. En dezelfde uitdrukking, ja het vers weet ik niet, maar het is Romeinen 14. En dezelfde term rechterstoel van Christus vindt u ook in 2 Korinthe 5. Waar staat, want wij alle moeten geopenbaard worden voor de rechterstoel van Christus, opdat wij wegdragen hetgeen door het lichaam geschied is. Rechterstoel van Christus. Dat gaat over de opname van de gemeente en het loon dat wij bij die gelegenheid ontvangen. Vers 10. Romeinen 14, vers 10 wordt hier gezegd. Nee. En wat was het dan? 2 Korinthe 5, vers...
Dat is al voor komt zo terug.
Maar... rechterstoel van Christus staat in verband met de gemeente en dus de opname van de gemeente. Daar gaat dat over.
Het ontvangen van loon?
2 Korinthe 5. En het ontvangen van loon, natuurlijk. Ja, het is opname van de gemeente, maar dat hangt samen met... is eigenlijk hetzelfde als het ontvangen van loon. We krijgen een verheerlijk lichaam. In verschillende maten, maar we krijgen een verheerlijk lichaam. Openbaring van de rechterstoel van Christus.
Ook vers 10.
Die is makkelijk. 2 Korinthe 5, vers 10. Waar de uitdrukking staat, hè? Rechterstoel van Christus. En dat is niet op de jongste dag. Dat klopt, dat is volkomen juist. Dat is niet op de jongste dag. Maar meer dan 1000 jaar daarvoor. Als u mij vraagt, meer dan 1040 jaar daarvoor. Maar doe maar. Het is bij de opname van de gemeente. Wanneer wij hier op de jongste dag, dit is de jongste dag, hè, in Openbaring 20 vanaf vers 11. Dat is de laatste dag. Het is een theologische uitdrukking. Hij staat niet in de Bijbel. De hele term jongste dag niet. Het heet eventueel wel de laatste dag. En die heb ik 2 keer gevonden in het Johannesevangelie. Hij zal opstaan ten laatste dagen. Of ik zal hem opwekken ten laatste dagen. Het is gewoon de laatste dag. De idee is correct. En daar is sprake van een grote witte troon. En toen heeft men gezegd, want zo heb ik het geleerd overigens. Heeft men gezegd, nou ja, bij de opname van de gemeente is het de rechterstoel van Christus. En dit is de grote witte troon van God. Want als je benadrukt dat Christus hoofd is van de gemeente en dus oordeelt over de gemeente. Als je dat gaat benadrukken, dat is het probleem, hè. Als je dat gaat benadrukken, dan blijft de vraag over, maar wie zou dan ook alweer de hele wereld oordelen? Dan zeggen we, nou, dat is God dus. En dat snapt iedereen, dat God de wereld zal oordelen. En dat is ook zo. Maar de Bijbel zegt dat de Vader alle oordeel heeft gegeven aan de Zoon. En bovendien, wie was er ook alweer op de troon in hoofdstuk 4 en 5 van Openbaring? Of in Jesaja 6... Dat was de Zoon, hoor. Ook in Jesaja 6, want Johannes geeft een commentaar op. En die zegt, dit zei Jesaja, of dit zag Jesaja, toen in zijn heerlijkheid zag hij van hem, van Christus, de Heer Jezus, sprak, enzovoorts. Echt wel. Als je namelijk wat, daar komt hij weer. Als je namelijk wat kunt zien van de Godheid van God, dan zie je de Zoon. Want de Zoon is het uitgedrukte beeld van Gods zelfstandigheid, van Gods wezen. Dat is het afschijnsel, uitstraling van God die licht is, van Gods heerlijkheid. En daarom de Zoon is ook licht, enzovoort. En bovendien, de Vader heeft al het oordeel aan de Zoon gegeven. Dan wel, God zal de hele wereld oordelen via een man die hij daartoe heeft aangesteld. En hij geeft daar getuigenis van doordat hij hem uit de dood heeft opgewekt. Dit is Handelingen 17. Zeg ze dat maar in Athene. Of op het Malieveld. Maar toch maar. Heb u die nog? Dus natuurlijk is het de troon van God. Maar voor zover u er iets bij ziet, of men er iets bij ziet, ziet men heus die man. Want God zou de wereld oordelen door één man. Handelingen 17. Ziet men heus die man met zijn littekens. als attribuut, als kenmerk. Wie je bent, als herkenningstekens, jazeker.
Net als Jozef.
Zo ziet hij er dus uit, ja. Zo is men het. Dus ik zag een grote witte troon, maar dat is net zo goed de troon van Christus. Er is maar één troon. Was u dat nou ook over Joram van Klaveren? Heet hij toch?
Joram van Klaveren, ja.
Joram, nee, niet? Gemist? Die was ooit lid van de kamerlid van de PVV.
En
is nu moslim geworden. Was van de week in de krant, hè? Joram. Ja, wij kennen hem, omdat hij vroeger bij ons nog over de vloer kwam ook. Ja, echt, Joram. Die is theologie gaan studeren en toen ging het helemaal fout. Die riep ook keihard, nou, als je echt van je geloof af wil, dan moet je theologie gaan studeren, zeg. Dat had ik je ook wel kunnen vertellen. Maar ja, we zijn gewijs en het is hij nu nog. Maar nu is hij moslim geworden met onder andere de mededeling dat hij toch wel erg veel moeite had met de levende drie-eenheid. En er was nog iets, maar goed, van het christendom. Maar toen, nou ja. Ja, of hier redelijk over gesproken moet worden en zou kunnen worden, betwijfel ik. Maar die levende drie-eenheid, ja, die moet je ook vergeten. Dat is een ding, dat komt in de Bijbel niet voor. Dat moet je domweg vergeten en je moet je houden aan wat de Bijbel leert. En wat de Bijbel leert, er is maar één God, er is maar één troon. En als je er iemand op kunt zien zitten, bewijzen van, een troon is ook maar bewijzen van spreken. Als je daar iemand op kunt zien zitten, dan zie je het beeld Gods. Hoe God zich verbeeldt, zich uitbeeldt. En dus zei hij, gij zult u geen gesneden beeld maken, nog enige andere gelijkenis, want dat doe ik zelf wel. Dat laatste stond er niet achter. Maar dat wist je al, want er stond al in Genesis 1. En ik citeerde, wat citeerde ik, Exodus 19? Gij zult u geen gesneden beeld maken. God maakt zichzelf een beeld. Naar zijn beeld en gelijkenis. En verandert ons naar dat beeld en dat soort dingen meer. En dus als je iemand op de troon ziet, zie je het lam staande als geslacht. Of je ziet de leeuw uit de stam van Juda, dat mag ook. Want het staat ook in de Bijbel. Maar het is de Heer Jezus Christus uitermate, dat is niet een heleboel, dat is, meer kan niet. Uitermate, uiterste maat. Uitermate verhoogd. En de naam boven alle naam, opdat in die naam zich alle knie zou buigen. Filippenzen 2, dan wel Jesaja 45, waar het staat. Dat is deze troon. Dus het is toch de troon van Christus. Ik zeg dat met grote nadruk, hè? Dat je hem niet passeert. Dat is wat het is. En hij is de vertegenwoordiger Gods. Het is dus de grote witte troon van God. Maar de rechterstoel van Christus is net zo goed troon van God. Geen verschillen maken die er niet zijn. Het is alleen verder weg, hoger gegrepen eigenlijk. Het is altijd de troon van God, maar meer specifiek. Het is Christus als hoofd van de gemeente die de gemeente zal oordelen. En hier is het Christus als degene aan wie gegeven is alle macht in hemel en op aarde. Samen met de gemeente overigens, die een oordeel zal brengen over allen die ooit geleefd hebben. Kortom, over de hele oude schepping. En wat u en mij betreft, wist u niet dat wij... Wist u niet dat wij de wereld zouden oordelen? Dat wij de engelen zelfs zouden oordelen, dus ook de hemelse dingen? Omdat wij leden zijn van het lichaam van Christus. Het punt is dat wij niet zozeer voor deze troon, zoals hier beschreven, verschijnen. Het is eerder zo dat wij met Christus op die troon zitten. En mocht u dan zeggen, staan er dan meerdere tronen? Dan zeg ik, nou, dat is wel bijbels te verantwoorden, want er staat in Daniël 7. Over de tronen die neergezet werden.
Maar dat is ook gericht, ja.
Ja. Dat is Christus en de gemeente die gericht zouden houden over de wereld als zodanig. Vergis u maar niet. Is dat niet wat hoog gegrepen voor ons? Ja, alleen wij grijpen zo hoog niet. De Heer heeft daartoe ons uitverkoren. En gepredestineerd tot zonstelling enzovoorts. Dus als u de gemeente zoekt in deze omstandigheid, dan is het eerder op dan voor de troon. Verbonden met Christus. En bovendien, een troon is altijd symboliek. Ik heb het ding ooit gezien en getast in Den Haag. In de ridderzaal stond, ik weet niet, staat hij daar nog? Weet ik eigenlijk niet. Ja, met een schoolreisje of zo moet dat. Ik zou niet weten wat het anders was. Ik heb er zelfs stiekem op gezeten. Dat geloof je niet, maar dat is echt waar. Je kan. Maar je kan er best met z'n tweeën op zitten, hoor. Het is gewoon zo'n houten stoel enzovoort. Bovendien heb ik ook nog eens een keer die troon. Was die van Edward? Heet die van Edward? Edward in Westminster Abbey in de kelder. Met die houten troon. Waar de Britse koningen op gekroond worden. En toen ik er was, toen lag die steen er nog onderin. Nog net, want die hebben ze een paar maanden later, hebben ze de Coronation Stone hebben ze eruit gehaald en naar Edinburgh gebracht. Dat heb ik hoogstpersoonlijk gecontroleerd of het wel goed gedaan is. Maar goed, ook nog eens kijken, maar op die troon. Ik geloof niet dat ik hem aangeraakt heb. Ik geloof niet dat het kon, dat weet ik al niet. Je mocht hem niet eens fotograferen, maar dat heb ik wel gedaan. Ja, sorry. Sorry hoor, maar ja, sorry. Maar het is symboliek. Die stoel, dat is gewoon een oude stoel. Ja, compleet versleten zal ik maar zeggen. Maar ze zijn er zuinig op en nou ja. En is in jaren niet opgezeten, denk ik. Hoewel, dat weet ik niet, want ze hebben natuurlijk toch die steen er een keer uit moeten halen. En als ik het had moeten doen, was ik er stiekem even op gaan zitten. Maar ja, hij zit vast niet goed. Het lijkt mij te veel op een kerkbank. Het zit niet goed. Maar, hè? Dat is ook symboliek. Maar goed, je moet oog hebben voor de symboliek. Dat probeer ik u uit te leggen. En dus een troon, maar de troon staat voor heerschappij, voor oordeel. En natuurlijk, het ziet eruit als een soort stoel. En dan denkt u, wie zit daarop? Maar de vraag is eigenlijk, wie bepaalt dat? Wie spreekt dat recht? Wie is daarin betrokken? Wie heeft de autoriteit om daarin iets te betekenen? Moet ik u zeggen, dat is Christus en de gemeente. Dat is het. Dan blijft het nog steeds de troon van God. Want die gaat daarover. Maar die heeft dat zo geregeld. Zie? En wat er dus gebeurt, is dat er een oordeel komt over al wat geleefd heeft. Toen vroeg iemand, geldt dat ook voor onze huisdieren? Dan zeg ik, nou, voor de wilde dieren zelfs niet. Dus voor de huisdieren kan ik in de Bijbel ook niet vinden. Nee, dat vindt me heel triest en ik kan me dat ook wel voorstellen, maar ik kan er ook niks van maken. Het gaat over wat voor leven, ja, intelligent leven. Leven dat geacht wordt verantwoordelijkheid te dragen voor zichzelf. En hoe je dat verder moet beschrijven, waar die grenzen liggen, weet ik niet. Want het betreft natuurlijk weliswaar de Adamieten, alles wat van Adam afstamt, logischerwijs, maar het betreft nog meer dan dat. Omdat er in die oude schepping ook nog het een en ander geleefd heeft, waarover althans een voorlopig oordeel gekomen is in één vloed. Maar goed, dat bespreken wij nog, want dat staat in volgende versen. De grote witte troon. De uitdrukking staat alleen hier. En hij is groot, want er is geen grotere. In de zin van hoger gezag. En hij is wit, want dat weet u al sinds vele hoofdstukken. De witte klederen zijn de rechtvaardigmakingen der heiligen. Wit staat voor rechtvaardigheid. Vandaar dat zonden wit gemaakt moeten worden en klederen moeten wit gemaakt worden. Enzovoort. En vandaar dat religie bestaat uit het wit maken. Althans, het proberen dat te doen. Alleen voor de gelegenheid wordt het woord voor wit maken dan vertaald met strijken. Egaliseren. Glad strijken. Het strijken van de tichelen. Dat had net zo goed vertaald kunnen worden met wit maken van tichelen. Maar men begrijpt wat het is. Tichelen, strijken, egaliseren, glad maken. Blankoen. Labana, Laban. Laban is het. Het is de naam ook van Laban. De oom van Jacob, weet je wel. Laban, wit, blank. Albion. Ons woord Albion. Ja. En meer zal ik daar niet van zeggen, nu. Een grote witte troon en degene die erop zat van wiens aan... Degene die erop zat was in hoofdstuk 5, was dat het lam, dat weet u nog, hè. En de leeuw uit de stam van Juda, op de troon. Die het boekje kreeg om te openen, enzovoorts, hè. Christus dus in de praktijk. Van wiens aangezicht de aarde en de hemel wegvloden, dat is dus, dit is Grieks, dus het is niet altijd hemelen. Dat is sowieso geen Shemayim, want ja, dat is Hebreeuws. Maar het is de aarde en de beide hemelen, uiteraard. Van wiens aangezicht de aarde en de hemelen wegvloden, en geen plaats is voor die gevonden. Ik vind het wel grappig, die formulering. Dat betekent dat ze er niet meer zijn. Überhaupt niet meer zijn. Datzelfde geldt overigens ook voor het beest en de valse profeet uit vers 10. En voor degene die geworpen worden in de poel des vuurs, dat is de tweede dood in vers 14. Kortom, dat gaat over de goddelozen die niet meer zijn zullen. Maar het geldt voor de hele schepping, aarde en hemel. En voor wat betreft, er is geen plaats voor die gevonden, moet ik u zeggen, dat in het Oude Testament vinden wij het tamelijk komische verslag van het verscheiden, maar het was niet het sterven, maar het wel het afscheid, het verscheiden van Elia, die opgevolgd werd door Elisa. Ze waren met z'n tweeën vertrokken. En er kwam er maar één terug, Elisa. En toen zeiden ze, waar is Elia? Nou ja. En toen wilden ze mensen niet geloven dat hij ter hemel was gevaren of zoiets. En toen dachten ze, die man is natuurlijk noodlottig overleden ergens onderweg of zo. Mogen we niet gaan zoeken naar zijn graf? En toen zei Elisa, nee, doe dat maar niet. Je vindt toch niks. En toen bleven ze omzeuren. Toen zei Elisa, oh, nou ja, oké. Ga dan maar. Maar ze konden hem niet vinden.
Wie die honger
wil? Echt niet. Er is voor hem geen plaats gevonden. En ik zou het niet vermelden als niet over Mozes een gelijksoortig verhaal in de Bijbel staat. Die is wel overleden. Die is zelfs begraven, want dat staat er in de Bijbel. De Heer zelf begroef hem. Maar vervolgens wordt wel gemeld, maar niemand heeft zijn graf ooit gevonden. Hetzelfde verhaal, ze hebben zijn graf niet gevonden. Hetgeen maar betekent dat ze dus wel gezocht hebben. En de vraag is, waarom hebben ze hem niet gevonden? Maar dat antwoord staat pas in de brief van Judas. Ja, daar staat het. En dan nog maar terzijde, terloops. Maar daar staat dat de aartsengel Michael, is de enige schriftplaats met die beide termen bij elkaar, aartsengel Michael, twistte om het lichaam van Mozes. Dus Mozes is opgestaan. Mm-hmm. En opgevaren. En vandaar dat je deze twee samen weer tegenkomt. Ja. Nou ja, bij nogal wat gelegenheden, maar ultiem natuurlijk in Openbaring 11 als de twee getuigen. Maar wat ik probeer te zeggen is dit. Er is geen plaats meer voor gevonden. Ze zijn er niet meer. En als ze er toch zijn, zijn ze veranderd. Dat is met hemel en aarde ook zo. Er is geen plaats meer voor gevonden. Maar, en dan kan ik het weer zeggen, deze pericoop eindigt met... En ik zag een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Nou, dus weg. Hebben jullie dat nog? Noem nog zo'n voorbeeld. Wat dacht u van deze? Wij zullen wel niet alle sterven, maar we zullen wel allen veranderd worden. 1 Korinthe 15. Samen met 1 Thessalonicenzen 4. Wie in Christus gestorven zijn, zullen eerst opstaan. Daarna wij die levend overgebleven zijn, zullen we samen met hem worden opgenomen, de Heer tegemoet in de lucht. En als ze daarna zoeken naar de stoffelijke overschotten, de stoffelijke overschotten van de gelovigen, die zijn er niet meer. Graven gaan open, zijn er niet meer. Niet meer gevonden. Nee. Ze zijn veranderd, namelijk. Net als wij die levend overblijven, zullen veranderd worden, staat er. Precies. En dan zullen ze ons zoeken, maar ze zullen ons niet vinden. Maar wij existeren wel, maar zijn veranderd. Het aardse is verslonden, 1 Korinthe 15 ook, is verslonden tot overwinning. De dood is verslonden tot overwinning. Het oude is omgezet in, overgegaan in het nieuwe. Ik zeg altijd, dan komt het ei uit en dan komt er zo'n kuiken uit. Ja, als kuiken meestal, ja. Maar, doe maar. Maar dan komt er een kuiken uit en dan is de vraag, maar waar is nou het dooier gebleven? Ja. Niemand de deur uit. Er zit toch de eiwit en het eierdooier zat erin. En, tenminste, zit er meestal in. Als ik hem zelf het ei openmaak, tenminste. Maar ja... Als die van binnenuit opengebroken wordt, dan komt dat er niet uit. Dan blijkt er zo'n beest in te zitten. Zo'n vogeltje. Dus ja, en waar is dat gebleven? Ja, dat is verslonden tot overwinning. Dat is omgezet in wat anders. Iets beters, iets nieuws. Als je zegt, vindt geen goed voorbeeld, zeg ik, nee, ik ook niet, maar ik heb geen andere bij de hand, joh. Ik weet ze gauw ook niet. Wat moet je... Oké, de rups dan. De rups. Ja, eng beest. Maar ja, zo'n rups die zich in kapselt. Moet hij allemaal nog zelf doen ook nog. En zo, hoe hij dat voor elkaar krijgt, is mij een raadsel. Waar hij dat geleerd heeft. Hij doet het ook voor het eerst. Maar ja, en voor het laatst. En bovendien, als het ding weer open gaat, die cocon, dan komt er geen rups uit. Maar een beest wat er helemaal niet in zat. Het is net de bekende goocheltrucs enzovoorts. Hè? Dat was er helemaal niet. Het is net zoiets als een konijn uit een hoed. Dat slaat ik helemaal nergens op. Maar ja, doe maar. Het oude is voorbij. Ziet, het is alles nieuw geworden. En dat is het dan. Zie. Nou ja, dat is wat hier besproken wordt. Alleen er zit een overgang in van het oude naar het nieuwe. En dat betreft wel degelijk degenen die op een of andere wijze deel uitmaakten van die oude wereld. Want ik moet u wel zeggen dat... Helemaal de oude wereld, dat is van voor Adam. Die is weliswaar ooit in een oordeel terechtgekomen, maar niet verdwenen. Want het is nog steeds deze wereld. waarin wij nu leven. Dus het was een herstel, daarom noemen wij het ook een restitutie. Een herstel, althans tot op zekere hoogte, welke hoogte weet ik niet, maar een herstel van die oude wereld na dat oordeel. Op gelijke wijze als dat gebeurde in de dagen van Noach. Een oordeel over de wereld van zijn dagen, over de wereld der goddelozen, wordt het in het Nieuwe Testament genoemd. De wereld in de dagen van Noach. Maar ja, toen de wateren allemaal weer verzameld waren, in één punt verzameld en het droge land weer gezien werd, dat zijn woorden uit Genesis 1. Maar goed, hadden we gewoon weer van doen met dezezelfde oude wereld. Heb je dat nog? Het idee van een nieuwe hemel, een nieuwe aarde is nieuw. Dit is niet eerder gebeurd, althans, bij mij weet het niet, kom ik in de Bijbel niet tegen. Dat komt pas in de toekomst. En daarmee brengt dat een definitief oordeel, niet alleen over de wereld vanaf Noach, of vanaf Noach of vanaf Adam, maar ook over wat daarvoor eventueel was. En ik zeg het nu terughoudend, maar ik moet u zeggen, ja, er was daarvoor wel wat, alleen wat precies, dat weet ik ook niet. Maar dat er was wel. En daar hebben we het ook wel over. En als ik er niet aan toe kom, zeg ik nu meteen al, nou ja, wat denkt u hoe dat zit met die demonen? Die zeiden, bent u gekomen om ons te oordelen voor onze tijd?
Ja.
Wie zijn in vredesnaam die demonen? En het antwoord is, de demonen, ja, dat zijn levende wezens, of wat er, misschien zijn het dode wezens, maar ze wezen wel.
Ze zijn wel, sorry zuster.
Ze zijn wel, maar ze komen uit die oude wereld. Dat is een verhaal apart, maar dat is wat de Grieken er in ieder geval onder verstaan hebben. Iedereen kan er tegenwoordig nakijken. Op internet toch? Kan je toch allemaal nazoeken? Wat zijn dat? Demonen? Wat vinden de Grieken?
Ook een hele hoop verkeerd.
Ja, een heleboel nep ook. Maar je kunt, wat ik je nu vertel, kun je in ieder geval vinden. Ik wil niet zeggen dat het dan waar is natuurlijk. Maar je kunt het in ieder geval nagaan. En ze hebben het niet van mij. Ik bedoel, ik heb ze dat niet voor gezegd. Demonen en de geesten van degene die leefden vroeger op aarde in de dagen van de Elyseese velden, de Griekse jargon allemaal, enzovoorts. Toen de mens nog niet sterfelijk was, maar bij de strijd van Kronos en Zeus is de mens sterfelijk geworden, enzovoorts. En de demonen en de geesten van de mensen die toen leefden. En omdat ze ontlichaamd zijn, zijn ze de boodschappers tussen de goden en de mensen. En volgens de Grieken heb je goede en slechte. En volgens de Bijbel heb je alleen maar slechte. Dat geldt voor de mensen zelf ook natuurlijk, maar voor de demonen ook. Daarom heten ze boze geesten. Maar die zijn van oudsher. Dan heb je nog engelen bovendien ook nog, die onder in de Tartarus bewaard worden, in de, hoe dat maar heet, afgrond, ik weet niet, in de buitenste duisternis of wat dat was, die bewaard worden voor het oordeel in de toekomst. Het zijn niet alleen dus de mensen in de zin van Adamieten die geoordeeld worden op de jongste dag. Het is meer dan dat. Nou ja. Daarmee krijgen deze woorden ook meer hun betekenis, want er staat, ik zag de doden, klein en groot, staande voor God. Klein en groot. U denkt toch niet dat het over afmetingen fysiek gaat, of wel? Het suggereert dat er misschien dan toch een uitzondering zou kunnen zijn, maar nee, in dit geval niet. Er is geen onderscheid tussen hoe groot men was. 1,50 meter of 1,10 meter. Of, 2 meter 10. 2 meter 11 ken ik ook, maar daar gaan we het niet over hebben, hoop ik. Maar 6 ellen en een span. Maar het gaat niet over fysieke afmeting. De uitdrukking betekent, Er moet een andere Nederlandse uitdrukking ook voor zijn. Die wil me nog maar niet binnenschieten. Maar klein en groot wil zeggen rijp en groen. Dat is er één dan, maar ik zocht nog wat anders. Wie het ook is, van welke soort ook.
Niemand uitgezonderd.
Spottend noem ik het wel Jean et Allemand, maar dat slaat ook nergens op natuurlijk. Maar, ja, van hoog tot laag is misschien ook wel aardig. En dat heeft ook niks met hoog en laag te maken eigenlijk, althans niet fysiek. Het is gewoon iedereen, klein en groot, geen uitzonderingen zijn. Dit is gewoon het hele spul, alles bij elkaar. En dat is trouwens ook wat in het algemeen trouwens de opvatting is in een traditioneel christendom. Nou zegt dat niks hoor. Maar het idee van, ja, hij staat gereed om te oordelen de levenden en de doden. Men bedoelt gewoon, er is maar één oordeel en dat is dan op de jongste dag. Maar ik denk dat dit nog veel groter gewicht heeft, omdat het ook uit de rest van deze pericoop blijkt. Het is gewoon de doden, alles wat maar moreel verantwoordelijk gehouden kan worden ergens voor, wordt geoordeeld bij die gelegenheid. Het is de overgang van een oude schepping naar een nieuwe schepping, definitief. Dus dat is inclusief engelen, hemelse wezens, aardse wezens. Dat wat onder de aarde voor het oordeel bewaard is. Dat wat niet bewaard was, zijn de demonen. Maar die worden dan ook geoordeeld. Gewoon alles. En de uitzondering was, maar ik meen dat ik daar vorige keer uitgebreider op ingegaan ben. De uitzondering is de gemeente. Die hoort daar niet bij. Zie. Want dat was al eerder, voor de rechterstoel van Christus. Ja. Ik zag de doden klein en groot staande voor God. Let op, staande. Doden worden die geacht te staan. En als er tegen een dode geacht wordt dat hij moet staan, als het tegen hem gezegd wordt, dan betekent dat hij tot leven moet komen. En dus heet het ook inderdaad opstanding. Dat zegt niks, want er is een opstanding ten leven en er is een opstanding ten oordeel. Zegt de Bijbel. Ik denk dat ik het daar volgende keer over moet hebben. Want, maar dat is wel aan de orde. Maar het is opstanding, want men wordt geacht te verschijnen voor een levende God. De doden, klein en groot, rijp en groen,
jong en oud.
Naar de overste over 100 en de overste over 1000, die slecht en de vrije. En die termen kennen we ook. Maar die zijn uit Openbaring 6 in een totaal ander verband. Maar dat heeft nog dezelfde betekenis. Dus geen uitzondering. En dan staat er, en de boeken werden geopend. En een ander boek werd geopend. De boeken werden geopend en nog een boek. Hè? Want een ander boek is... eigenlijk is het een anglicisme, denk ik wel eens. Maar want another book betekent niet een ander boek, maar betekent nog een boek. Wil niet zeggen dat het verschillend is of zoiets. Wil gewoon zeggen, dus komt er nog één. De boeken en een ander boek. Hoeveel boeken heb je dan? Minimaal drie. Maximaal weet je niet. Want boeken zijn er minstens twee en dan nog één. Dan heb je er drie. Minstens. Een ander boek en het andere boek is des levens. Het andere boek dat des levens is. Het boek des levens, dat is een term die wel vaker in de Bijbel voorkomt. Maar als de boeken geopend worden, deze drie, dan staat er toch, en de doden werden geoordeeld uit hetgeen in de boeken geschreven was naar hun werken. Heb u dat? Er zijn drie boeken en ze worden geoordeeld naar hun werken. Nou is de vraag, welke boeken zijn dat dan? Dan moet je er minimaal drie hebben.
De Bijbel.
Het boek des levens, want dat staat er. De Bijbel. Want men zou geoordeeld worden door Mozes bijvoorbeeld. Toch? De Bijbel zelf? De waarheid. Mozes zal je oordelen, ja. Zoiets. En dan... En ze worden geoordeeld naar hun... Naar hun werken. En ze worden geoordeeld naar hetgene de boeken geschreven was. Wat is dus het derde boek? Van de werken, ja. Op een of andere... En een boek, ja, of het letterlijk is, of het microfiches zijn, of dat het gewoon een, hoe heet zo'n ding ook weer, zo'n stik is. Hè?
Ja, USB.
Een boek waarin iets geboekt is, geboekstaafd. En een boekstaaf, dat weet u, een boekstaven, dat is vastgelegd. En boeken, dat is vastleggen, schriftelijk vastleggen, enzovoorts. En het woord van God is schriftelijk vastgelegd. En in het boek des levens word je geacht ingeschreven te zijn. Want er staat hier namelijk in vers 15... zo iemand niet gevonden werd geschreven in het boek des levens. Dus ja, de boeken, dat wordt vastgelegd is. En het impliceert dus dat op een of andere wijze de werken van de mens... zijn vastgelegd. Ja, hoe en wat, dat weet ik ook niet. Maar ik stel me zo voor... Kijk, dus vroeg of later, dan hoor je een keer... dat men heeft signalen opgevangen uit het heelal. Er schijnt ergens iets bijzonders te zijn... of een signaal dat men niet kan thuisbrengen. Zit er intelligent leven achter die het heeft uitgezonden? Of was het het vergaan of het ontstaan van een ster? Mm-hmm. Nee, weten ze dan nog niet of ze weten het wel, denken het te weten. En de laatste zin is dan ongeveer deze. Maar het staat 4 miljard lichtjaar bij ons vandaan... dus we kijken 4 miljard lichtjaar in het verleden. Kortom, wat we nu waarnemen is 4 miljard jaar geleden gebeurd... En daarom spreekt men, kom ik toch weer bij het heelal uit, helaas, spreekt men over de tijdruimte. De tijdruimte. De ruimte-tijd. Het tijdruimte-continuum. Dan vooral dat continuum, dat vind ik wel leuk. Het veronderstelt dat het altijd maar doorgaat, dat is continuum. En tijdruimte wil zeggen dat ja ruimte en tijd, dat zijn... Als je het ene niet hebt, heb je het ander niet. En andersom. Heb je het ene, heb je het ander ook. En daar is wat voor te zeggen. Vooral als je de ruimte meet met tijd. Want dat is wat ze doen. Of meten ze de tijd met ruimte? Als je het hebt over lichtjaren... En je vat daar afstand onder... dan heb je de afstand gemeten met tijd, toch? Met jaren of... Wat? Het blijft een beetje vreemd. Maar wat ik probeer te vertellen is dit. Dat in de fysica is dus iets als kijken naar het verleden. Dat is niet zo moeilijk. Het idee bestaat. Want zegt men, wij doen het elke dag als we... Als naar de sterren, ja, naar de zon kijken. Dan kijk je naar 7 minuten uit het verleden of zoiets. Zeg men, misschien is de rekenwijze fout, dat wil ik afwezen, maar dat doet er nou niet toe. Wat het toe doet is dat het bepaald niet ondenkbaar is. Dat het hele zaakje teruggedraaid kan worden achteruit en dan kan je het nog een keer bekijken. En dan gaat de scheidsrechter naar het scherm zitten, een andere scheidsrechter naar het scherm zitten kijken of de scheidsrechter het wel goed gedaan heeft. Hoe heet dat, zei ze? De VAR heet dat. Ik moet altijd aan koeien denken, maar... weet ik veel. Maar zulke dingen. Je kan je toch voorstellen dat dat is vastgelegd. Trouwens, in onze dagen wordt alles gefilmd en vastgelegd. En meestal uit verschillende hoeken ook nog. Met verschillende... Ik vind het onvoorstelbaar. Dus, moet er ook niet te veel bij nadenken. Maar het Bijbelse idee blijft gewoon dat de mens verantwoordelijk is voor zijn leven en dat zijn werken de werken van de mens de uitdrukking zijn van zijn geloof. Nee, de werken zijn de veruiterlijking van wat in de mens is. En dus de uitdrukking van zijn geloof of ongeloof. Want kijk, wat er nou staat, als het niet goed is, als je het niet begrijpt, dan zegt u maar gewoon, dan kom ik er volgende keer wel op terug. Maar wat er staat is, zo iemand, vers 15, niet gevonden werd geschreven in het boek des levens, die werd geworpen in de poel des vuurs. Waarna de vraag is, wat doen die werken er dan eigenlijk toe? Het antwoord is dat je bij zulke rechtszaken, want dit gaat niet over civielrechtelijke dingen, het gaat over strafrechtelijke dingen, heb je twee vragen die beantwoord moeten worden. Altijd twee. De een is of de verdachte schuldig is of niet. Ja of nee. En de tweede vraag is, maar wat is dan de strafmaat? En helemaal voluit, als het gaat om een algemene beoordeling, is de vraag, is hij schuldig of niet? En mocht hij schuldig zijn, is het vervolg daarop, wat is dan de strafmaat? En aan de andere kant, is hij niet schuldig, maar in tegendeel, wat is dan zijn loon? Alleen dat onttrekt zich aan wat wij kennen als een strafrecht, maar het is het logische principe. Als het gaat om een beoordeling van iemand, dan is de vraag dus, wat moet hij betalen, wat is zijn schuld, hoe groot is die en hoe moet hij die voldoen? En aan de andere kant is, wat is de rechtbank of wie het maar was schuldig aan de persoon in kwestie? Wat heeft hij verdiend? Wat is zijn loon? En de Bijbel zegt, de mens krijgt loon naar werken. Maar ook als wij in het Nederlands zeggen dat iemand loon naar werken krijgt, komt wel eens wezen dat we het negatief bedoelen. Dat is straf naar schuld. Waarom ook niet? Loon is ook naar schuld, zegt de Bijbel.
Christus heeft onze schuld betaald.
En nou wat anders? Nee, niet wat anders. Nou de toepassing is deze. Wij, u en ik, wij staan geschreven in het boek des levens. Dat maakt verder voor dit schriftgedeelte geen bal uit. Dat maakt niks uit. Wij zijn wedergeboren, wij zijn gerechtvaardigd. En het is op grond van geloof. Op die grond verschijnen wij straks, dat is alleen de positieve kant, hè? Op die grond verschijnen wij straks voor de rechterstoel van Christus, omdat een ieder wegdragen hetgeen door het lichaam geschied is, dat is wel degelijk naar werken, welke God voorbereid heeft waarin wij zouden wandelen, toch, die goede werken. En wij krijgen geen straf. Wij krijgen loon naar werken. Hoewel loonderving natuurlijk wel degelijk beschouwd kan worden als straf. Het is nog steeds een dilemma in heel wat discussie altijd. Zo van, ja, maar als gelovige, ja, alles is toch vergeven, dus dat mag toch allemaal. We leven onder de genade enzovoorts. Dat mag toch. Jawel, maar je verliest de loon mee. Eventueel. Voor wat het waard is. Maar dit is, nou heb ik het over de gemeente. Wij kunnen niet negatief beoordeeld worden. Wij kunnen alleen gebrek aan positief hebben. Dan wordt het nul. Dan sta je dus niet bekleed, 2 Korinthe 5 nog steeds, maar sta je naakt. Maar je staat daar dan wel. Of je het leuk vindt, weet ik niet. Maar dan, ja. En je bent daar bij de Heer en je bent daar in de hemel. Maar je hebt verloren je loon. Dat kan. Hier op de jongste dag heb je te maken met degene die wel, maar ook met degene die niet geschreven staan in het boek des levens. Dat is zwart-wit. Dat is, waren ze gelovig of waren ze ongelovig? Dat is dus, zo iemand niet gevonden werd geschreven in het boek des levens, die werd geworpen in de poel des vuurs. En de vraag is, wat doen de werken ertoe? Nou, niks, want de mens wordt niet uit werken zalig in de zin van wedergeboren. Je kunt niet door werken je kwalificeren om ingeschreven te worden in een boek des levens. Dat kan alleen door geloof. Maar je wordt toch beoordeeld naar werken, omdat de werken het resultaat zijn van geloof, werken des geloofs. Of eventueel van ongeloof. En als u dat geïllustreerd wil hebben, nou, er zijn mensen genoeg die uitdrukkelijk zich keren zelfs tegen het woord van God. Dat is werken van ongeloof. En bedenk dan dat normaal, zeg ik ook geen goed woord, dat de reguliere zonden die een mens zo al doet en kan doen, omdat hij nou eenmaal een zondaar is, daarvan leert de Bijbel, zie het Lam Gods, dat de zonden der wereld wegneemt. Daar kan een mens niet voor veroordeeld worden. Hij kan er ook geen loon voor ontvangen. De Heer heeft dat weggedaan. Dat gaat over de werken van de mens, hoor, echt wel. Maar het neemt niet weg dat er sprake is van geloof en ongeloof, waardoor een mens behouden wordt of verloren gaat. En gaat over werken uit geloof en werken uit ongeloof, waarvoor de mens loon dan wel straf krijgt. Want wij als gelovigen, wij worden geopenbaard voor de rechterstoel van Christus en wij krijgen loon. Voor hetgeen de Heer door ons heeft kunnen doen. Er zijn ook terug oud-testamentische gelovigen, ook trouwens gelovigen na ons. Ja, deze bedeling, maar gemakshalve neem ik gelovigen uit de oud-testamentische tijd. Die zullen ook daar op de jongste dag staan en die zullen ook loon ontvangen voor hun geloof. En voor de werken, niet voor een geloof als zodanig, maar voor de werken die daaruit voortgekomen zijn. De mate waarin zij trouw zijn geweest aan het woord van God en dat beleefd of gewoon geleefd hebben. Naar de beschrijving uit Hebreeën 11 bijvoorbeeld. Ze zagen de vergelding des loons. Enzovoort. En op een betere opstanding heette dat daar. Ik vind het wel mooi hoe dat geformuleerd is. Maar hetzelfde geldt voor degene die hun leven bij wijze van spreken, ik neem hem extreem, die hun leven besteed hebben aan het bestrijden van het woord van God. En het lasteren van de Heer. Die krijgen daar straf voor. Ze staan niet in het boek des levens, dus worden ze geworpen in de poel des vuurs. Maar ze worden ook bestraft naar hun werken. Hoe dat er precies uitziet, weet ik ook niet. Ik vind het ook wel een beetje luguber om daar mijn gedachten over te laten gaan. Maar het is, ik weet wel dat wij dat hebben afgeschaft, maar het idee van de doodstraf kennen wij nog wel, maar dat vinden we ook niet meer menselijk. De vraag is of het christelijk is, maar dat is
niet die vraag.
Nee, daar ga ik niet op in. Maar ik bedoel, alsof dat een norm is, menselijk. Ik vind dat geen norm. Maar goed, maar doe maar. De doodstraf. Maar klassiek is de doodstraf, maar eventueel voorafgegaan door marteling. Dat weet u toch? Het is niet maar de doodstraf, het is ook de wijze waarop. Oké, dat weten we allemaal niet meer, dat hoort allemaal niet meer zo. Maar ik denk toch dat dat een rol speelt hier. Want ja, de doodstraf, ja, als zodanig, je meteen moet je afvragen, hoe dan? Maar als je dat achterwege laat, je praat over doodstraf, dan zeg je, hoezo? Ook de mensen die hun leven lang alleen maar goede dingen, dat bestaat niet, maar stel nou voor, mensen die alleen maar in hun leven goede dingen gedaan hebben, die gaan ook dood. Voor straf? Of wat? Is de dood dan een straf? Nou ja, misschien, maar voor de zonde als zodanig. Maar het heeft niks van doen met wat iemand gedaan heeft of niet. Want ook degenen die niet gezondigd hebben in de gelijkheid der overtreding van Adam, zijn gestorven. Dat was Romeinen 5 waar dat staat.
Misschien niet
verschrikkelijk. En dus gaat het over wel de doodstraf, het poel des vuurs. Maar hoe? Er moet verschil zijn, ik kan het ook niet helpen. Ik heb het ook niet bedacht. Dus, er is aan de andere kant namelijk ook verschil. Het is in principe hetzelfde. Het is loon naar werken. En het lijkt mij zo dat wij niet geheel afwijzend staan, om het met een eufemisme te zeggen, tegen het idee dat waar wij ons leven lang geprobeerd hebben de Heer te dienen, dat we daar ook enige tegemoetkoming voor zullen ontvangen. Hoe zei ik dat? Ongelukkig.
Ja.
Er is voor ons, wordt voor onze erfenis bewaard in de hemel. En de apostel zegt, zie toe dat wij niet verliezen hetgeen wij gearbeid hebben, omdat wij een vol loon mogen ontvangen. Ik vind het een prachtig van de uitspraak uit de tweede Johannesbrief. En het lijkt mij duidelijk. Dat is het. Loon naar werken des geloofs, maar straf naar werken des ongeloofs. Maar het idee dat werken bepalend zijn voor of men behouden is of verloren gaat, in de absolute betekenis van de termen, nee, dat is niet zo. Dat is alleen geloof. En het heet dus, degene die niet werkt, maar gelooft, wordt zijn geloof gerekend tot gerechtigheid. En verder zal het u duidelijk zijn dat ik inderdaad dus op grond van deze uitspraken hier geloof dat we daar van doen hebben, niet alleen met mensen die niet behouden zijn, maar ook met mensen die wel behouden zijn en die in het boek des levens staan en die wel niet naar de hemel gaan, maar dat hebben ze ook nooit gedacht. Ze gaan komen te leven uiteraard op de nieuwe aarde. Logischerwijze. De gemeente komt in dit stuk hier niet voor. En voor zover de gemeente een plaats moet toewijzen, dan is het op de troon. Dat is het. Wij zullen daar namelijk in betrokken zijn. Zie. Nou goed, dat lijkt me wel voldoende. Dan hebben we het volgende keer over de zee en over de hel en de dood enzovoorts. Maar het wordt kort beschreven, er is een goede reden voor. Het is een tamelijk vanzelfsprekende zaak dat de mens niet zomaar ertussenuit kan knijpen zonder dat recht gedaan is. En dus zal hij toch alsnog moeten verschijnen, om zo te zeggen, voor de troon. Voor God. Het zou toch wel altijd dwaas zijn dat iemand zijn leven lang God kan lasteren hier in deze wereld. En daarna gaat hij dood en dat was het dan. En dat een ander die zijn leven lang de Heer dient in deze wereld, enzovoort, en die gaat dood en dat was het dan ook. Dat maakt het leven als zodanig zinloos. En de Bijbel zegt, ja, dat is het niet. Voor ons die geloven in ieder geval niet. En voor degenen die de Heer oordelen, ze zullen geoordeeld worden. Ik heb nooit schriftplaatsen dienaangaande verzameld uit het Oude Testament. De reden daarvoor is dat het vaak genoeg voorkomt. Al was het maar in de psalmen. Wordt uitgebreid genoemd en bevestigd. Ooit komt er een dag van oordeel. Dat is wat Martha ook wist toen ze zei, ik weet dat hij zal opstaan ten uiterste dagen. Natuurlijk. En dat zal ook, het zal in zijn geval niet zo zijn, want hij is toegevoegd aan de gemeente. Dus hij staat op bij de ter gelegenheid van de opname van de gemeente. En dat is de aardigheid ervan. Hè? Ja. Goed, wij zullen de Heer danken. Wij willen u dankzeggen, Hemelse Vader, voor deze avond waarin wij ons mochten richten op de toekomst. En ons mochten bepalen bij de openbaring van uw koninkrijk en bij dat oordeel, het rechtvaardig oordeel dat eenmaal zal komen van deze grote witte troon. Van degene aan wie u alle macht gegeven hebt in hemel en op aarde en die u opgewekt hebt uit de dood opdat hij de wereld rechtvaardig zou oordelen. We danken u dat we daarnaar mogen uitzien. En hoewel wij leven in een duistere wereld, mogen wij reeds wandelen in het licht van uw nieuwe verbond, in het licht van uw woord en van uw geest, en ons laten leiden naar die erfenis en naar die heerlijkheid die u voor ons bewaart in de hemel. We danken u voor de rijkdom van genade waarmee u overvloedig bent geweest over ons. Dat we in alle vrijmoedigheid en ondanks wie wij van nature zijn, tot u mogen komen, tot u mogen naderen, kunnen en mogen knielen voor die troon der genade, opdat we van u genade, barmhartigheid en hulp te bekwamen tijd zouden ontvangen. Dat we door het leven mogen gaan als uw kinderen, niet alleen, maar ook als uw dienstknechten, als uw krijgsknechten zelfs, en mogen uitzien naar die zoonstelling waartoe u ons hebt wedergeboren. Wij danken u dan dat we ons vanavond daarmee mochten bezighouden en bevelen ons aan. Bij uw kracht, bij uw genade, op grond van uw beloften en om Christus wil. Amen.